behoort tot de risicogroepen? Hoe ver staat het met de onderzoekingen? Enzovoort, enzovoort. Op al deze vragen zou een duidelijk en wetenschappelijk verantwoord antwoord moeten komen. En dat antwoord zou dan komen uit de mond van dokter Prinsen. Die man is verbonden aan het Antwerps Instituut voor Tropische Geneeskunde en is assistent van professor Pio, in België de autoriteit in het onderzoek naar AIDS. De datum hebben we al vermeld, vrijdag 21 maart om 21 uur, dus niet om 20 uur, om 21 uur. En dat gaat door in het zaaltje bij het zwembad te Maldegem. Geïnteresseerden kunnen daar gratis naartoe gaan.
Dan een tweede bericht, bestemd voor alle 5 graagse jongeren van Eeklo en omstreken, dus ook van Maldegem, veronderstellen wij. Die 5 graagse jongeren die kunnen op zaterdag 29 maart terecht voor de 3e jongerenfuif van Blikopeners Jongerenwerking. En die gaat over in het jeugdhuis Beukenhof de Eeklo. Kaarten zijn in voorverkoop te koop, dus voor de prijs van €50. De avond zelf betaal je daarvoor €60. U kunt die kaarten krijgen in de Blikopener, moeie nummer 1 te Eeklo. Het is meteen ook de ideale gelegenheid om het paasverlof in te leiden. Dus vergeet het niet, zaterdag 29 maart om 20 uur allemaal naar het jeugdhuis Beukenhof te Eeklo.
En dan misschien ter afronding van dit brokje regionaal nieuws dat wij kregen toegestuurd van de inwoners van Maldegem nog dit. Tot voor kort was er op dinsdag en vrijdag voormiddag een programma Ochtendstemming dat ik zelf dan verzorgde en het was daarin mijn bedoeling om vooral gemeentelijke informatie door te spelen aan de luisteraars. Mensen die vaker op Saturnus staan afgesteld, die weten dat dit programma is weggevallen sedert enkele weken. Het is niet verdwenen, maar wel verschoven naar een andere datum, een andere tijd en uur, namelijk de zaterdag voormiddag van 9 tot 10. Vooralsnog non-stop muziek, semi-non-stop met enkele onderbrekingen voor onze informatie, maar zo rond Pasen denken wij een nieuw programma te starten rond deze informatieve opdracht die wij ons toch hebben voorgenomen. Dus op zaterdag van 9 tot 10. Daarnaast nog een mogelijkheid, de dagklapper, sociocultureel nieuws, ook gratis, even voor 12 en even voor 18 uur. Voor dat alles en nog veel meer, ons adres Saturnus Postbus 45 3x90 te Maldegem. U kunt uw berichten aan ons richten.
En Satelliet is uiteraard een programma waarin er veel gesproken wordt, is dan ook een praatprogramma. Maar toch hebben wij ook nu en dan eens aandacht voor muziek. We hebben deze morgen, luisteraar, in onze studio een aantal gasten, zoals u dat van ons trouwens gewoon bent. Het is, dacht ik, niet nodig om die stuk voor stuk aan u voor te gaan stellen. Misschien wel even de naam noemen, want het zijn allemaal mensen die in het Maldegems toch een zekere bekendheid genieten. Dat zijn dan onze gasten Michel van den Drink, gemeenteraadslid. Dan zie ik ook nog naast mij zitten Aimé van Menen, onze kersverse schepen van Financiën. En naast hem de ex-schepen van Financiën, Paul de Keuning uit Donk. Dan ook nog de specialist een beetje van het Maldegemse politieke gebeuren, Paul Veerman, wellicht nog beter gekend onder de naam Polman. Paul, vooraleer jij die gemeenteraad van woensdag 5 maart dus gaat overlopen. Misschien een voorafgaandelijke vraag. Jij volgt nu al jaren de politiek in Maldegem. Heb jij nooit zin gehad om daar zelf eens in te gaan stappen?
Ik heb dat 2 keer gedaan. Dat was de eerste keer de laatste verkiezingen van Adegem, als Adegem zelfstandig was. En eerst na de fusie. En als ik geen stemmen genoeg had om erin te zitten, heb ik gezegd, goed jongens, dat is gedaan dan nu. Ik heb nu de andere kant van de barrière gekozen en die staat me wel aan. Het is wel zo dat ik toen al de politiek volgde en dat me wel een stuk nu in mijn werk. Mm-hmm.
En wat is het wat jou zo aantrekt aan het journalistiek bestaan?
Vooral in de politiek, dat is om te beginnen dus weten wat er met ons geld gebeurt, dat wij aan de gemeente afdragen en ook dan zien hoe gemeenteraadsleden ons gemeente besturen en welke fouten zijn dat ze erin begaan.
Misschien ook de bewegingsvrijheid die toch wat ruimer is als verslaggever.
Ja, inderdaad. Je krijgt meer mogelijkheden. Als politieker kan ik mij goed voorstellen dat er een aantal zaken niet mogen gezegd worden. En ook zeker niet mogen geschreven worden. Waar wij althans dan kunnen zeggen, kijk, zo zit het in de vork in de steel. Ja, dat is een voordeel dat wij hebben natuurlijk.
Voel jij aan, Paul, als verslaggever, dat jij jou in een zekere machtspositie bevindt ten opzichte van politiekers?
Nee. Dat mag zeker niet de bedoeling zijn. Ik vind nog altijd, zeker als je verslagen geeft van gemeenteraden, dat dat zeer objectief moet kunnen gebeuren. Dat je het niet volledig objectief kan doen, dat is ergens logisch. Je blijft nog altijd een mens. Maar je moet toch trachten zoveel mogelijk objectief te blijven. En iedereen aan bod laten komen. Als inderdaad iemand een inbreng heeft in de gemeenteraad, is het onze plicht om dat kenbaar te maken.
Mm-hmm. Wij, Patrick en ik, zijn nogal tamelijk nieuw in dat politiek gebeuren van Maldegem. Vandaar dat wij graag jou uitnodigen als er over de gemeenteraad moet gepraat worden.
Paul, hoe lang volg je de Maldegemse gemeenteraad al als verslaggever?
Dat is nu 8 jaar dat ik de gemeenteraad volg. En ik moet zeggen, er is op dat stuk al veel veranderd. Als ik de eerste jaren na de fusie naar de gemeenteraad kwam luisteren, dan was er inderdaad nog regelmatig spektakel te beleven. Minder dan vroeger, maar toch veel meer dan nu. Want nu is het inderdaad een rustige bedoeling geworden.
Laten wij dan misschien de koe bij de horens vatten en een objectief verslag trachten te geven van die vorige gemeenteraadszitting. Paul, misschien kun jij even overlopen en uit die agenda bestaande uit een 15-tal punten even het allerbelangrijkste daaruit pikken.
Kijk, veel was er voor die gemeenteraad niet te doen. Het waren vooral administratieve punten. Het eerste was wel in de mededelingen dat de oppositielid Storm opmerkte, en dat is inderdaad juist, dat de gemeenteraad in Maldegem altijd op woensdagavond valt. En voor de sportliefhebbers valt dat wel tegen, want regelmatig is er voetbal. Zo'n voorstel om de gemeenteraad de woensdagavond om 18 uur te laten beginnen, stootte dan op verzet van raadslid Roeivens, want die zegt dat mensen die moeten gaan werken, dat die inderdaad niet om 18 uur op het gemeentehuis kunnen zijn. Dus voor de voetballiefhebbers blijft het spijtig, maar de gemeenteraad die blijft op woensdagavond.
Het was wel, als ik u even mag terechtwijzen, Paul, het was wel Postma, geloof ik, die opmerking maakte.
Postma, ja. Was het.
Misschien weet hij nog niet af van het bestaan van een video.
Dat kan natuurlijk ook. Maar dan heb ik bij de buitengewone aankopen, die over het algemeen weinig besproken worden, waren er toch twee punten dit keer die aan bod kwamen. En dat was de aankoop van een elektronische schrijfmachine voor de bibliotheek. Dat is dan de tweede die ze zouden hebben. Er was bezwaar gemaakt, want zo'n machine die kost nog altijd ruim 56.000 frank. Er was bezwaar gemaakt door oppositielid Van de Drenk. Schepen van Cultuur de Jager die meent die aankoop te kunnen verrechtvaardigen door onder meer te stellen dat de aankoop voor 90% gesubsidieerd wordt. Dus dat in feite voor een 5.000 à 6.000 frank de gemeente een elektronische schrijfmachine bij heeft. En daar is inderdaad begrip voor op te brengen. En dan is er nog als laatste punt op de buitengewone aankopen het aankoop van materiaal voor herladen van patronen. De heer Storm had daar zijn bedenkingen over. Die was van oordeel dat om het herladen van patronen, dat daar gespecialiseerd personeel moest voor zijn. Maar dat scheen niet waar te zijn. Daar heb ik zelf geen bevestiging van. Maar dat zou het
ja, Maldegem is niet precies de gemeente waar je de kogels rond de oren hoort fluiten. Gelukkig maar.
Nee, maar het is wel zo dat sinds enkele tijd toch regelmatig schietoefeningen gehouden worden.
Ja.
Voor, dat is nog een puntje, de belastingen, de gemeentebelastingen op de frietkramen, daar is er voor die mensen goed nieuws, want die belastingen worden maar, heeft men gezegd, met 3% verhoogd. Dus dat is ook niet zo erg. Voor wat betreft de sportterreinen, bij de oppositie was er sprake, er was men gedeeltelijk in de overtuiging dat de sportterreinen tot het verleden zouden behoren na de aankoop van de Schouwburg. Omdat men zei, er komt achter het Sint-Anna-park niets meer van culturele infrastructuur. Dus SK Maldegem kan daar rustig blijven voetballen. Maar ondertussen is het wel zo dat de voorbereidingen voor die sportterreinen normaal doorgaan. En dat men nu gekomen is dat men overgaat tot een onteigening om de toegang tot die sportterreinen mogelijk te maken.
Mm-hmm. Dan misschien nog één ander punt over het gemeentelijk zwembad. Vooraleer we dan onze twee topics van het programma aanvatten, die ook vooraf waren aangekondigd in Weekblad Vrij Maldegem. Iets over dat zwembad, en daar kan meester De Keuning wellicht ook meer over vertellen. Waarover gaat het? Een zwembad is een dure aangelegenheid qua energievoorziening. Dat kost de gemeente een stuk. En nu zijn er mogelijkheden om dat energieverbruik enigszins te drukken door aanwending van nieuwe technologische mogelijkheden. Meester, misschien kunt u even kort schetsen waarover het gaat, wat u wilt innoveren in dat zwembad.
Het is zo, inderdaad Patrick, dat de zwembaden in het algemeen zeer opslorpende infrastructuren zijn qua energie. Als je het gemiddelde ziet van onze zwembaden in het Vlaamse landsgedeelte, dan zien we dat er per vierkante meter wateroppervlak dat er zeker 450 kubiek meter aardgas opslorpt. Ofwel 450 liter mazout, dus gasoil, per vierkante meter wateroppervlak. Dat is zeer aanzienlijk. Als we ons zwembad gaan vergelijken met dat gemiddelde, liggen we toch een klein beetje lager. Ik heb de jaren 81, 82, 83 onderzocht. 84 niet, omdat het een uitzonderlijk jaar was. We hebben die brand gehad. Het zwembad is gedeeltelijk gesloten geweest, een zekere tijd toch. Maar dan zien we nog dat we een gemiddelde verbruiken van 160.000 kubiek meter aardgas. Nu, dat is niet alleen qua verdamping van de verwarmde lucht en de van water verzadigde lucht. Dat is de totaliteit van verwarming van ons gemeentelijk zwembad. Maar we kunnen hier duidelijk onderscheid maken tussen het verwarmen van het water, dan het verwarmen van de lokalen en ook de omgevende lucht die moet verwarmd worden. Het is zo dat normaal de lucht van de omgeving, de lucht boven het water, de lucht in de zwembadhal regelmatig voor de hygiëne, voor het comfort, ook voor de bouwfysische elementen, factoren, dat die lucht regelmatig moet afgezogen worden. Maar die lucht die afgezogen wordt, dat is vochtige lucht, dat is warme lucht. Lucht die zeker 60% water bevat en die ongeveer 30 graden warmte heeft. Zoals het nu is, wordt die lucht rechtstreeks de buitenlucht dus ingezonden. En krijgen we via extractoren dus nieuwe lucht, koele lucht, droge lucht, zou ik zeggen, maar vooral koele lucht, krijgen we naar binnen. Het is nu de kwestie van die afgezogen vochtige lucht, afkomstig dus uit de zwembadhal, van die te koelen, die te drogen en terug te vermengen met verse lucht via technieken die regeneratief werken, het is te zeggen, die dus de warmte die afgegeven wordt, terug opgenomen wordt, om die warmte dan te gebruiken. En door die droging wordt de vrijgekomende warmte gerecupereerd en gestuurd naar het zwembadwater of naar de lucht van de zwembadhal zelf.
Dat is dus via een zogenaamde warmtepomp.
Dat is een warmtepomp, een ontvochtigheidspomp of een ontvochtigheidsbatterij, zoals ze het wil noemen. Het is eigenlijk de compressor die het grote werk doet, maar het is hetzelfde systeem, dat is misschien interessant voor de luisteraars, het is hetzelfde systeem van de werking van een diepvriezer. Het werkt ook met het freongas. Het is dezelfde circuit die gevolgd wordt eigenlijk.
Ik denk dat het niet toenlijk is om cijfermateriaal te gaan geven. Het medium radio leent zich daar ook minder toe. Misschien kunt u wel even, meester, nog kort zeggen hoe de investeringsterugverdientijd er zowat uitziet. Wat ons dat zal opleveren. Gewoon ter afronding misschien.
Ja, wij hebben een studie laten maken van de Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten. Nadat we ook al offerten gezien hadden van privéfirma's. Maar om zeer neutraal, om zeer objectief te kunnen werken en wat ook zo voor te brengen op de gemeenteraad, hebben we dus uit die studie een korte samenvat gelegd of gedistilleerd, zou ik moeten zeggen, en dan ter beschikking gesteld van de gemeenteraadsleden, zodat ze allemaal samen goed konden volgen. Ik heb daarop juist een vergelijking gemaakt van hetgeen we nu verbruiken en hetgeen maar zal verbruikt worden met de inschakeling van die warmtepomp. Het aantal kubiek meter aardgas die nog zal verbruikt worden is zeer miniem. Het is bijna niet te geloven. Nu verbruiken we meer dan 93 kubiek meter aardgas. En dat zal verminderd worden tot 1500 kubiek meter aardgas. Maar daartegenover staat het verbruik van de elektriciteit. We hebben een elektriciteitsverbruik van In totaal 97.921 kilowattuur.
Excuseer me, maar ik denk dat dat minder ja, tot de luisteraars zal spreken. Misschien even de totale raming.
De totaliteit dan, als we dat omrekenen aan het tamelijk dure tarief nog van het aardgas en het normale tarief van de elektriciteitsmaatschappij, alhoewel dat wij hier een verminderd tarief hebben met onze alternatieve elektrische energie in het gemeentelijk zwembad, komt dat op een besparing van 775.000 frank. Maar dat wil zeggen, die investering, niet alleen is er een elektrisch verbruik, maar de investering zelf is 2.200.000. Als we dat nu delen door het mindere verbruik, komen we aan 2,83. Dat wil zeggen dat binnen de 3 jaar de terugverdientijd reeds bevestigd is. Dus met andere woorden, binnen 3 jaar is de investering terugverdiend. Ik wil nog aanvullen dat die warm waterpomp, of die warmtepomp, of die batterij, zoals we dat willen noemen, dat ze ook gesubsidieerd wordt door Blozo voor 60%. Dus die investering voor onze gemeente is eigenlijk miniem. Dat is een 800.000 frank. De totale investering is 2.200.000.
Er was een aantal gemeenteraadszittingen geleden sprake van een dekzeilmeester. Is dat idee nu afgeschaft?
Het afdekzeil is eigenlijk de eerste stap geweest. Het was eigenlijk het afdekzeil ook die eerst op het voorplan kwam, op het toneel zou ik moeten zeggen. Er werd praktisch 2-3 jaar geleden nog minder over een warmwaterpomp gesproken. Het was een afdekzeil. We zijn toen verschillende zwembaden gaan bekijken, bezoek gebracht, waar dat men gebruik maakte van dat afdekzeil. Dat was ook zeer voldoende. Ik zou moeten zeggen dat de terugverdientijd wel meer dan 5 jaar was. Maar kom, dat was al een tamelijk ruime besparing en de investering was niet zo groot. Alhoewel, dat we toch mogen rekenen met onze 2 kuipen, zou ik moeten zeggen, die wel ineenlopen. Dus het diep zwembad en het instructiebad. Dat er daar 2 toestellen voorzien moesten worden. En dat was toch een investering van 1 miljoen.
Is dat nu afgeschaft?
Maar daartegen, ja, wij hebben ook de studie laten maken, de vergelijking tussen de aanwending van een afdekzeil, aanwending van warmtepomp, dat is afzonderlijk, maar ook de studie laten maken met warmtepomp en afdekzeil terzelfde tijd. Ja. En die terugverdientijd, dat loopt wel naar 6-7 jaar. Een groot nadeel voor dat afdekzeil is de hygiëne. Wij hebben dat ons bij het begin, laten we zeggen, dat is nu een paar jaar geleden, niet genoeg gerealiseerd dat het afdekzeil toekoer bestendig, zou ik moeten zeggen, nat blijft. Op een temperatuur van 25, 26 naar 30 graden. Dus de ideale temperatuur opdat de micro-organismen zich zeer gemakkelijk zouden kunnen ontwikkelen. Dus dat blijft een bestendig gevaar voor besmetting. Want telkens dat het zwembad gesloten wordt, en dat is bijvoorbeeld onder de middag, dat is 's nachts, komt dat nat afdekzeil terug, wordt dat geschoven over het wateroppervlak. Dus dat komt in contact met het water. En dat kan leiden tot werkelijk een catastrofale besmetting.
Goed, dank u meneer De Keuning. We zijn gewend dat u de dingen grondig aanpakt. Dat werd trouwens al omgeprezen door de gemeenteraadsleden, daarover straks misschien nog meer. De tijd vliegt snel op een zondagvoormiddag, bijna nog zo snel als op andere dagen zou je bijna gaan denken. Maar toch nog even tijd voor muziek. Er zijn hier al onderwerpen die op zichzelf reeds stof genoeg opleveren om daar later eens in een ander programma op terug te komen, dat zwembad onder andere. Er is ook al achter de schermen gesproken over inrichting in de Stationsstraat. Trouwens, daar heb ik verleden week iets over gezegd. Ook op zichzelf weer al een onderwerp voor misschien een latere uitzending. Het is niet onze bedoeling, luisteraar, gasten, om hier de gemeenteraad over te gaan doen. Trouwens, dat kunnen wij enerzijds niet. En anderzijds zou ik ook nog willen vermelden dat de gemeenteraad publiekelijk is. Dus dat iedereen daarop kan aanwezig zijn. En er wordt daar mijns inziens nog veel te weinig van gebruik gemaakt door het publiek.
Laten wij dan nu misschien tot de agenda van het satelliet terugkeren. We hebben hier iemand in onze studio die hier al van even na 10 uur is, dus die heeft lange tijd moeten wachten. Maar nu is het eindelijk zover. Michel, jij kunt jou zeggen doen. Het gaat dus over die verkeersboetes, politieoptreden tijdens carnaval zondag. Laten wij misschien de andere verkeersproblemen daar nu vandaag uitlaten. Schets jij misschien even jouw grieven, waar is het jou om te doen?
Wel, bij mij is het te doen om de onduidelijke situatie en ook de keuze van het tijdstip van het optreden van onze politie. Als we dus spreken over een onduidelijke situatie, kan ik misschien iets vermelden. Op 9-2 heeft te Malhem opnieuw de jaarlijkse carnavalviering plaats. En dat is een schrijven van dus de politie van Malhem aan de omwonenden van de straten waar het carnaval gebeuren plaatsvindt. Gezien de stoet in uw straat passeert of u wel uw straat insluit in het aangewezen gebied, dan dient u uw voertuig niet te gebruiken op 9-2 tussen 14 uur en 22 uur. Dit te parkeren buiten omschreven straatpatroon, om beschadiging van uw voertuig enzovoort te voorkomen, is het aangeraden uw voertuig in garage te plaatsen. Ten tweede, in het weekblad Vrij Malhem op 7-2 verschijnt een politiebericht dat als volgt is opgesteld. En ik citeer het belangrijkste. In gevolg het carnavalgebeuren zal het centrum van Malhem zondag 9 februari tussen 15 uur en 20 uur volledig verkeersvrij zijn. Dan heb ik nagezien wat het politiereglement ter zake stipuleert. En daar staat in dat dus artikel 1 naar aanleiding van het carnavalfeest alle verkeer verboden is tussen 14 en 24 uur. En dat artikel 3 in de straten die deel uitmaken van de voorziene omleggingsroutes volgens de noodwendigheid parkeerverbod zal ingesteld worden. Nu, wat zien we gebeuren? Er worden dus PV's opgesteld tussen 12 en 13 uur. Tientallen mensen zijn daar dus het slachtoffer van geworden. Ten tweede, de keuze van het tijdstip. Wel, ik denk dat carnaval wel niet de aangewezen keuze is om dus te verbaliseren. Want terwijl Schepen de Kuiper de symbolische sleutel afgeeft, worden tientallen mensen op de bon gezet.
Michel, kan men spreken van verkeerde informatie, van verwarrende informatie, of hebben de inwoners van Malhem de brieven niet goed gelezen?
Ik denk wel dat de mensen de brieven goed gelezen hebben, want als men ziet 14 uur en dan 15 uur en dan gaat men gaan verbaliseren tussen 12 en 13 uur, daar waar het politiereglement expliciet spreekt over 14 uur. Ik denk niet dat de mensen verkeerd gelezen hebben.
Ja, wij hadden van onze kant niet liever gehad dat ook mensen van de politie zouden hier aanwezig zijn. Maar dat kon of dat mocht niet, dat laten wij in het midden. Dus we hebben van Gen geen rechtstreeks reactie. Wel is Paul Veerman bij de commissaris een tijdje geleden geweest en heeft daar rond een artikel geschreven. Dus misschien kunnen we van zijn hand, uit zijn mond, vernemen wat de reactie van de politiecommissaris dienaangaande is.
Ja, kijk, het is volgens de commissaris duidelijk dat zijn manschappen zeker niet hun boekje te buiten gegaan zijn, zoals ergens werd gesuggereerd. Het politiereglement waarvan Michel daarnet spreekt, dat zegt letterlijk dat het centrum verkeersvrij gehouden wordt tussen 14 en 22 uur. Wat betreft het parkeerverbod spreekt men van de noodwendigheid. Daar staat geen enkel uur in vermeld, zo stelt de commissaris. Dus moeten de weggebruikers zich gewoon weghouden aan de verkeersborden die geplaatst zijn. Dan was het ook. Er is nergens sprake van het parkeren in het centrum van nog van 12 uur, nog van 13 uur, nog van 14 uur, nog van 15 uur. Dat gaat altijd volgens de noodwendigheden. En dan ook de verwijzing naar Vrij Malhem. Dat is ergens moeilijk, want een artikel in een dagblad of in een weekblad, die kan men moeilijk gaan aannemen als een soort bewijsmateriaal. Een zetduiveltje is erop gebeurd. Die 15 minuten in Vrij Malhem is zeker niet te verdedigen.
Ja, ik zou daar willen op reageren door te stellen dat er dus in de brief die door de omwonenden ontvangen zijn, dat er daar wel degelijk 14 uur op staat. Ik kan ook expliciet vermelden dat die 14 uur ondertekend was door de politiecommissaris. Ja. Wat betreft het weekblad Vrij Maldegem is het ook een bericht ondertekend door de politiecommissaris.
Hebt u die
dus
brief?
Een zetduiveltje, dat moet men eventueel dan maar gaan zien naar het Vrij Maldegem, naar de drukproeven, als die juist zijn.
Hebt u die brief van de omwonenden, hebt u die bij?
Die heb ik niet bij mij.
Ik meen dat daarin gestipuleerd staat dat er rij- en parkeerverbod zal ingevoerd worden op carnaval zondag tussen 14 en 15 uur. En na herhaaldelijk lezen, dat voeg ik er wel bij, heb ik menen te kunnen opmaken uit die brief dat de politiecommissaris aanraadt aan mensen die gedurende deze namiddag een auto zouden nodig hebben, dat zich hem voordien uit hun garage of van voor hun huis moeten weghalen en hem ergens elders buiten het parcours gaan plaatsen om hem dan nog te kunnen gebruiken. Ik dacht dat dat daarop sloeg, op dat parkeren buiten de bewuste straten, maar dat dus niet sloeg op een moment van wanneer dat er dus geverbaliseerd kan worden. Maar ik zeg wel, ik heb die brief herhaaldelijk moeten lezen om het zo te kunnen interpreteren.
Ja, ik denk wel als inwoner van de stationstraat die ik toch onlangs geworden ben, heb ik ook zo'n schrijven gekregen en ik moet toegeven, als u die brief vluchtig leest, dan is verwarring mogelijk. Maar als u die herhaaldelijk leest, dan kun je toch ergens twee verschillende feiten constateren. Enerzijds het verkeersvrijmaken tussen 14 en 22 uur. En anderzijds dan het parkeerverbod. Dat er dus duidelijk in staat dat het zal aangewezen worden door signalisatie. Dus ik denk wel bij herhaaldelijk lezen dat er geen verwarring mogelijk is. Wel toegegeven dat misschien die mogelijke verwarring ergens kon vermeden geweest zijn.
Het sloeg dus op parkeren van de wagen buiten het parcours om hem nog te kunnen gebruiken in de namiddag, omdat men normaal gezien de garage niet meer kan verlaten tijdens die
week. Ik ben daar misschien wel mee akkoord, maar er zijn toch veel mensen die allemaal geen hermanisten of briefanalisten zijn. Hè.
Ik denk dat inderdaad moet toegegeven worden.
De volksmens kan daar juist uit opmaken dat hij niet mag parkeren tussen 14 uur en 22 uur. Dat is mijn mening.
Het is wel zo dat die brieven meestal vluchtig gelezen worden, wat ergens ook normaal is. Hè.
Dat is ook een reactie geweest van de commissaris. Het is zo dat men moet lezen wat er staat en niet lezen wat men wil lezen. En in dat geval, inderdaad, als men opgeschreven is en men daar een briefje heeft gekregen dat men 750 frank moet betalen, dan gaat men inderdaad zeggen, kijk, dat stond er. Maar in feite moet men naar tekstontleding gaan doen.
Toch denk ik, ondanks een brief, ondanks een artikel, ondanks welke informatie dan ook, als je parkeert en er staat een verbodsteken, wat dus dat parkeren verbiedt, dat je sowieso niet mag parkeren, ook al heb je nog 10 brieven in de hand, Michel.
Nee, daar ben ik mee akkoord, want... Maar als men niet gewoon is dat er daar dus borden staan, en er worden daar borden gezet, dus het 's morgens of de avond ervoor, en men komt daar parkeren, gaat men toch niet altijd op het voetpad gaan zien als er daar borden staan. Als ik recht over de deur moet waar dan mijn auto staat, ga ik niet iedere keer gaan kijken op het voetpad, staan er daar borden of staan er daar geen borden.
Er is nog wel een andere reactie geweest, en moet zeggen, die is nog voor mij nog meer begrijpelijk. En het is zo, stelt men... Als men buiten de gemeente gaat naar een carnavalsfeest of zo, en men ziet borden staan dat men dus niet mag parkeren of dat men niet door mag, dan gaat men zich daar gewoon aan houden. In Maldegem is het zo, er mag nog politie bij staan, dan gaat men daar toch doorrijden. Hmm. Omdat men gewoon is dat onze politie braaf optreedt. En er is blijkbaar nu verandering ingekomen.
Ja, dan stelt zich natuurlijk nog de tweede vraag die Michel ook aangehaald heeft. Misschien toegegeven dat door iedereen hier aanwezig zal dat toegegeven worden dat de politie wellicht te zwak optreedt in het centrum van Maldegem, ook quasi blauwe zone zo meer, dat is weer een andere discussie. Maar dan stelt zich toch nog de vraag dat strenger optreden van de politie, was dat op het goede moment? Dat is dan een andere vraag natuurlijk. Hè.
Ja, dat is natuurlijk een andere vraag, maar men moet ergens beginnen. Ja. En het is zo, op het stuk van de veiligheid kan ik zeker zeggen dat het nodig is dat men het centrum verkeersvrij houdt. En ik vind het ergens belachelijk, hetgeen ik zelf gezien heb, dat mensen twee verbodstekens doorrijden, wetende dat 10 meter verder een agent staat. Dat vind ik inderdaad, dat is gewoon om een bekeuring gaan vragen dat je doet dan.
Mm-hmm. Ja.
Ja, ik zou daar wel willen aan toevoegen dat ik dus niets heb tussen de toepassing van het politiebericht vanaf 14 uur. Dat de mensen door borden rijden waar dat er dus geen verkeer toegelaten is, ja, dat is hun zaak. Hè. Als ze dan verbaliseerd worden, dan kan ik dat maar beamen.
Ik denk, Geren, dat heel de geschiedenis toch wel iets zal opgeleverd hebben. Ja. En dat konden wij ook horen uit de mond van de burgemeester, dat men in het vervolg toch wel mag streven, en dat waarschijnlijk ook zal doen, naar meer onderbezinnigheid in de reglementen en in de mededelingen ook aan de bevolking. Drie verschillende tijdstippen om één en hetzelfde gebeuren, dat lijkt ergens toch wel onlogisch te zijn. Misschien kan dat als conclusie dan dienen voor heel deze zaak?
Ik wil er wel nog aan toevoegen dat ik hierbij geen polemiek wens te zoeken met de politie. Ik vind het ook normaal dat dus de politie hier niet aanwezig is, want die mensen moeten ook hun werk doen. En een polemiek aangaan met de gemeenteraadslid van de oppositie is natuurlijk nooit tamelijk plezant.
Mm-hmm. Oké, misschien kunnen we hier dat onderwerp afsluiten, al dan niet voorlopig. En straks overgaan tot de tweede orde van vandaag, alhoewel daar nog bitter weinig tijd voor overblijft. Toch nog even de gehelen afscheiden door een stukje muziek. U begrijpt het, luisteraar, dat wij nog in dit uurtje heel weinig tijd hebben om een tweede onderwerp, zoals dat werd aangekondigd, namelijk de schepenwissel hier te Maldegem, om dat nog te gaan behandelen. Het is dan ook onze bedoeling, en onze gasten zijn ermee akkoord, om daar volgende week zondag uitvoerig op terug te komen. Dus misschien in dit uurtje een eerste kennismaking, voor zover dat nog nodig zou zijn. Het zijn toch twee heerschappen die hier te Maldegem heel goed gekend zijn. Waar gaat het dus over? Wel, we hebben dus in Maldegem een nieuwe schepen van financiën. Dat is mee van menen geworden, ter vervanging dus van Paul de Koning. Misschien is dat wel een eerste vraag die zich doet oproepen. Vanwaar, midden zo in een legislatuur, een ommezwaai, een nieuwe schepen van financiën?
Het was in feite aangekondigd, reeds 3 jaar terug. Dus het akkoord dat afgesloten geworden is in de meerderheid van de CVP. En dat moest dus op 1-1-86 dan plaats hebben.
Dat zal, ondanks politieke afspraken en alles dat daar eventueel kan rondhangen, geeft u ook zelf toe, meneer Van Meenen, in een artikel in een streekkrant, zeg maar reclameblad verschenen, dat zo'n schepenwissel geen goede zaak kan zijn voor een gemeente. Ik bedoel, iemand heeft zich 3 jaar ingewerkt. Dat geeft toch, dacht ik, een zekere aanloopperiode nodig gehad, meester, vooraleer je met die materie vertrouwd bent. Na 3 jaar terug een aanloopperiode voor een andere schepen, dat kan toch politiek gezien geen goede zaak zijn voor een gemeente.
En ook inhoudelijk kwaliteit.
Ja, inhoudelijk, ja.
Natuurlijk, het heeft voor gevolg dat de man zowel die de eerste periode het waar te maken had, als hij die de tweede periode het waar te maken heeft, dat je dus op een korte tijd de stof moet leren beheersen, dus weinig tijd heeft om het allemaal in te studeren. U bent heel waarschijnlijk ook die mening toegedaan.
Misschien dat onze technieker zich een beetje met ons gesprek kan bezighouden en niet met het gesprek dat daar aan de andere kant van het glas gebeurt. Dat hij misschien even mijn micro kan toezetten. Zodanig dat we hem even in de hand kunnen nemen om zo gemakkelijker de mensen te bedienen. Meester, als jij die micro neemt. Waar waren we gebleven? We zijn de draad verloren.
We hadden het dus over ja, het nogal ingewikkelde van de materie. En eens men zich dat eigen gemaakt heeft, men heeft daar tijd in geïnvesteerd. Men heeft dat dan 3 jaar uitgeoefend. En dan na 3 jaar moet dat door iemand anders worden overgenomen. En rekening houdend met de moeilijkheid van heel die zaak, het is een moeilijk departement eigenlijk, dat terug een inlooptijd vergt. Of dat wel zo gezond is voor de gemeente financiën zelf.
Ja. Iedereen is er natuurlijk mee akkoord dat dat niet gezond is, Maar van een andere kant moet je naar de gecompliceerdheid kijken ook waaruit de politiek eigenlijk bestaat. Na de verkiezingen was er een volstrekte meerderheid van de CVP. Dat is niet altijd gemakkelijk om na een zo'n verkiezingsuitslag, zo'n resultaat, van dan een college te vormen. Er zijn allerlei factoren die een rol gespeeld hebben, waarbij dat mensen dus op het voorplan kwamen die meenden dus recht te hebben om verschillende redenen van ergens een bestuursfunctie te kunnen aanvaarden. Van een andere kant moet men zeggen, ja, niet alleen dat het niet gunstig is, maar van een andere kant speelt het ook een grote rol dat er verschillende mensen menen daar recht op te hebben en dat er daar ook rekening moet mee gehouden worden. Er zijn dus verschillende waarden. En dat die zaak zeer gecompliceerd en zeer moeilijk is, dat de materie moeilijk is, ik herinner mij dat ook aan mezelf eigenlijk. Ik ben ook op een moment gekomen, het was voor mij eerst en vooral nieuw. Ik had zeker en vast in die materie geen opleiding gehad. Mijn opleiding is louter en alleen een pedagogische opleiding geweest. Alhoewel dat ik ook enkele knepen van de boekhouding toch onder de knie heb, dat mag ik toch wel zeggen, door ervaring. Maar zeker geen gemeentelijke administratie. Daarbij kwamen we, werden we geconfronteerd met het fenomeen dat we na de Golden 60, na de grote crisis die ingeslagen is in 73 met de petroleumprijzen bijvoorbeeld, dat we voor de keuze stonden dat we dreigden een deficitaire begroting naar voren te moeten brengen, dan hebben we moeten kiezen, dus ontvangsten verhogen, en in casu zijn dat werkelijk de belastingen, dan uitgaven verminderen om tot een sluitende begroting te komen. Dat was een tweede moeilijkheid. Die moeilijkheid lag hem vooral op het vlak van de verantwoordelijkheid. Want dergelijke maatregelen te treffen is zeker niet populair. Maar van een andere kant moet je ook een gemeentebestuur zien in de totale constellatie van de grote gemeenschap van Groot Maldegem. En moet je kiezen tussen het minst moeilijke, het meest gunstige zal ik zeggen, en zaken die minst de portemonnee zou ik moeten zeggen van de mensen aantasten. En wij hebben dan een gelukkig alternatief kunnen nemen en kunnen kiezen. Belastingen verhogen, ik noem nu de personenbelasting, dan ook de voorheffing op de onroerende de belasting op de onroerende voorheffing, pardon. En dan het huisvuil, maar dat ligt allemaal nog binnen de redelijke perken als we dat vergelijken met andere gemeenten. Dus ik denk dat we, zoals mijn collega hier ook zegt, zeker nog in een financieel of een fiscaal paradijs leven hier in Maldegem.
Goed, daar gaan we het over uw beleid, meneer De Keuning, van de afgelopen 3 jaar gaan we het volgende week nog uitvoerig hebben. Ook over de toekomstvisie van uw opvolger. Meneer Van Meenen, je hebt dus die zware taak van schepen van financiën op u genomen. Enerzijds zwaar door de materie, maar anderzijds toch ook wel omdat u iemand moet opvolgen die toch alom geliefd was bij meerderheid en bij oppositie. Die overgang van gemeenteraadslid, die toch een tamelijk stilzwijgend gemeenteraadslid op de gemeenteraad dan toch, naar schepen van financiën, is dat geen grote overgang voor u?
De overgang kan misschien moeilijk lijken, omdat iedereen weet dat ik nogal een bezet man ben. Maar dus volgen de reorganisatie, de welke in mijn dagelijks professioneel werk heeft plaats gehad, lijkt dat uiteindelijk toch geen probleem te zijn. Nu, in verband met het beheersen van het departement van financiën voor een dergelijke gemeente, meen ik dat hetgeen mijn voorganger aangepakt heeft wel degelijk de goede methode is geweest. En ik ben dan ook zijns diezelfde methode toe te passen. Bij gevolg in diezelfde zin verder de financiën te beheren.
Geren, we hebben het hier nu over tijd. Tijd die men kan investeren als mens die dan ook nog een ander beroep geeft. En de mensen thuis, de mensen in de gemeente, die denken misschien wel eens van die gemeenteraadsleden en die schepenen. Ja, dat is nogal gauw verdiend. Ze gaan daar één keer op de maand een paar uur gaan palaveren op het stadhuis. En ze steken de penning op zak en het is afgelopen. Meester, ik denk dat jij de aangewezen persoon bent om eens te zeggen hoeveel tijd een mens daar eigenlijk in steekt. Neem nu in jouw geval dus het schepen van financiën zijn. Hoe zag jouw agenda er dan uit van zo'n week?
Wel, Patrick, ik heb ervaren, ik zal het nu niet veralgemenen tot bijvoorbeeld alle schepenambten, maar dat men stilaan naar de toekomst toe naar een fulltime betrekking bijna zou moeten gaan. Ik zal nu niet zeggen, mijn collega, mijn opvolger, meneer Van Menen, die is zeer goed beslagen in die materie. Dat is natuurlijk een pluspunt, een voordeel. Maar iemand die er zomaar in komt, zelfs als men beslagen is in het vak, naar de toekomst toegericht, zou ik durven voor zo'n grote gemeente, want dat is een gemeente van een kleine 22.000 inwoners, dat is een kleine stad, zeer uitgestrekt, met zeer veel bedrijven, waar dat de financiële aspecten zeer veelvuldig aan de oppervlakte komen. Het is bijna niet mogelijk van nog een fulltime betrekking uit te oefenen. En dan zie ik het veel meer op het vlak van mijn ambt van vroeger. Iemand die natuurlijk zelfstandig is, die heeft veel meer ruimte. Die kan gemakkelijk zijn uren regelen en zich verlaten op personeel en zo. Maar dat is iets dat iemand die in staatsverband werkt, bijvoorbeeld zoals ik schoolhoofd was in onze school in Donk, dat was niet mogelijk van mij ten allen tijde, alleen proviest zomaar, vrij te maken als het nodig was. Nu, ik was op pensioen. Daarnaast heb ik natuurlijk nog veel meer andere activiteiten op het sociale vlak. Maar ik heb toch vanaf het begin gewaar geworden dat ik me moest vrijmaken, zelfs dagelijks moest vrijmaken. Ik heb er dan ook een systeem van gemaakt om dagelijks naar het gemeentehuis te komen. En dat is dagelijks binnenkamers werk geweest eigenlijk. Uh-huh. Want dat is ook nog een job, een materie, waar dat je wel een keer mee in de kijker komt, maar dan veelal nog in negatieve zin eigenlijk. Men moet raken aan de belastingen en zo. En het zal niet gauw gaan over een verlaging van belastingen.
Je hebt ook een slechte tijd getroffen, hè? Crisistijd.
En die crisistijd, als men in de belangstelling of in de kijker komt, dan heeft dat meer soms nefaste gevolgen dan voordelige. Maar feitelijk moet men dat allemaal van op de keper kunnen bekijken. Men mag niet te gevoelig zijn. Ik heb dat ook geleerd. Niet emotioneel te werk gaan, maar trachten te doen om goed te doen, dus recht door zee, maar altijd met die verstande dat men het evenwicht moet trachten te bewaren. En het is ook zo dat ik dan veel studiewerk eigenlijk heb afgeleverd, want dat is het feitelijk, dat brengt de materie ook mee, meer studiewerk, taal, wat weet ik nog allemaal, vergelijken. Naar hoeveel gemeenten dat ik getelefoneerd heb, kan ik nu op het moment niet zeggen, ik zou dat allemaal moeten nagaan. Allemaal op vlak van de financiën om te gaan vergelijken wat zij deden op een of ander vlak aangaande bijvoorbeeld het effen van belasting, het effen van retributies, berekenen van kostprijzen, wat weet ik nog allemaal, personeelsbestand. Al die verschillende factoren die hebben daar een rol in gespeeld, maar vanzelfsprekend, en u zegt het zelf, dat slorpt geweldig veel tijd op. Ik ben soms thuisgekomen dat ik in sommige zaken, ik zal niet zeggen niet klaar zag, maar dat het niet afgewerkt was. En dat werkt door, laat ons zeggen, in het onderbewuste, zelfs 's nachts, dat je er wel een keer kunt van wakker worden, of dat je een stuk van de nacht daarmee bezig bent, omdat je het einde van de tunnel wil zien.
Hier wel moeten afronden, onze tijd is beperkt. Toch misschien een afrondende vraag. Moet je ook een beetje een persoon hebben om die taak te kunnen vervullen? Ik bedoel daarmee, wanneer wij die toch onpopulaire maatregelen uit jouw mond hoorden, dan leek dat toch allemaal niet zo dramatisch
als het bijvoorbeeld uit iemand anders mond zouden gehoord hebben. Met andere woorden, moet je ook een manier hebben om dat te kunnen aanbrengen allemaal?
Ja, kijk Jan, als ik daar mag op antwoorden, zou ik misschien kunnen aanbrengen dat men toch wel overtuigd geweest is dat alles gedaan werd vanuit de eerlijke hoek eigenlijk. Dat is alleszins mijn standpunt geweest. Onafhankelijk, gelijk van welke partij, gelijk van wat of nog iets, zou ik moeten zeggen. Altijd van dat eerlijk standpunt moet men uitgaan. Want je beëert toch geld van de gemeenschap. Het is niet van een bepaalde klasse, maar het is van iedereen. Dus dat moet je natuurlijk... Van dat standpunt moet je vertrekken dat dus vanuit de eerlijke hoek alles moet gebeuren. Ten tweede, en dat is misschien wel goed ingeslagen ook bij de bevolking, of althans toch bij onze gemeenteraadsleden, die ik allen apprecieer voor de appreciatie die ze zelf gegeven hebben, dat alles gebeurde vanuit een zekere openheid. Ik zal niet zeggen zekere, maar totale openheid. Als ik kon, trachtte ik een gedetailleerd plan te verschaffen of ter hand te stellen, niet alleen aan onze gemeenteraadsleden, maar ook aan de pers. Ik heb dat ondervonden, zonder daarin te overdrijven natuurlijk. Men moet weten waaraan men toe is en ik ben ervan overtuigd als de mensen, ik ben ook zo trouwens, als je inzage hebt, als je inspraak hebt, als je gewaar wordt, dat alles open en bloot, zou ik moeten zeggen, naar voren gebracht wordt, dat er daar werkelijk geen graten moeten achter gezocht worden, dat men daar tevreden over is.
Meester en meester De Koning en meneer Van Wienen, wij horen onze bijaard zijn spel inzetten. Het is 12:00 aan het worden. We bedanken jullie voor de uitzending van vandaag en hopen jullie beiden terug te mogen ontmoeten volgende week. Gesprekstof te over, dachten wij zo. Dit was Satelliet voor deze week. Vanavond hoort Jan nog terug in Science and Romance. Wij zijn er terug volgende zaterdagmorgen van 9 tot 10 en ook volgende vrijdag van 10 tot 11 met Avondrood. Dat zijn zowat de programma's die wij u nog brengen volgende week. We bedanken ook Andy Hoogland voor de verzorging van de techniek en u, luisteraar, voor uw aandacht. Smakelijk eten en tot volgende week. Ja, en onze juiste tijd, het is 12:00.